naar Jesaja 49 gaan wij vandaag. Maar nu het laatste deel van het hoofdstuk voor de afwisseling, het tweede deel. Het gedeelte vanaf vers 14, namelijk waar boven staat de zekerheid van Sions herstel. Wat het ook wezen mogen, denk ik altijd, maar het heeft natuurlijk iets met Israël te maken, Sion. Sion is een alias voor Jeruzalem feitelijk. En in het bijzonder de naam Sion wordt weliswaar gegeven aan Jeruzalem, of althans een heuveltop, een bergtop in Jeruzalem. Maar in het bijzonder de naam Sion legt verband tussen Jeruzalem en het Davidische koningshuis. En soms wordt dit midden gelaten, zeker bij de naam Sion, of we het echt letterlijk moeten opvatten of dat er misschien toch nog wat achtersteekt. Dat is bij Jeruzalem trouwens ook zo, maar bij Sion is dat nog meer het geval. Maar niettemin, de zekerheid van Sions herstel, die naam staat er ook. Vanaf vers 14, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Die situatie zal zich ooit voordoen in de toekomst, want in Jesaja en door Jesaja wordt het oordeel aangekondigd over het oude Israël levend onder de wet. En het zou in de verstrooiing gebracht worden, daar komt het op neer. En in die situatie zou het met recht kunnen zeggen, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Maar dan komt er meteen commentaar, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten, zegt de Heer. Hij acht het onwaarschijnlijk dat een moeder haar baby vergeet, maar zo dat toch zou kunnen voorkomen, zegt de Heer, maar niettemin, ik zal Sion niet vergeten. Soms wordt God voorgesteld in een vrouwelijke rol ten opzichte van Israël, als de moeder. Niet alleen hier, maar er zijn nog enkele van die schriftplaatsen. De Heer zegt namelijk, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij, uw zonen zullen zich haasten. En waar, uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heiden en tot de volken, zal ik mijn banier opsteken, dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden en koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen, zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. En zo verder. Hier wordt dus gesproken over een herstel van Israël in de toekomst. In nieuwtestamentische tijd, of moet je zeggen in messiaanse tijd, als de Messias komen zal. En er wordt gesproken over een terugverzameling op een of andere wijze van Israël. Nu moet ik meteen zeggen dat schriftplaatsen van die strekking, die hebben wij nogal wat hoor, er zijn er nogal velen. En het merkwaardige van deze is en van deze soort is dat er gesproken wordt over een aanzienlijke hoeveelheid volk. Veel mensen die terugverzameld worden. Waarbij zelfs gezegd wordt dat ze allemaal in het land niet eens kunnen wonen. De plek is te nauw. Wijk van mij dat ik wonen mogen, lazen wij in vers 20. En er wordt verbazing uitgesproken dat het zoveel volk is. In vers 21. Waar komen die allemaal vandaan? Wij dachten dat er geen kinderen meer waren, geen zonen van ons volk of van Sion. Maar er is ineens een hele menigte. Waar komen ze vandaan? Dus de ene categorie schriftplaatsen. De andere categorie schriftplaatsen is er een die spreekt over, al waren uw kinderen als het zand der zee, nochtans, dat is Jesaja 1, nochtans zal slechts een overblijfsel behouden worden. En een paar hoofdstukken verder gaat het over de hele boom, daar groeit niks meer aan, die is afgeschud, maar er zijn nog 2 of 3 beziën, bessen, vruchten. Er zijn nog 2 of 3 beziën in de opperste twijg. En op nog een andere plaats wordt gesproken in staande vertaling over een volkje Israël. Een klein beetje. Een klein gelovig overblijfsel. Een minderheid. Ik vraag me nog altijd af, hoeveel zijn dat er eigenlijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, die dan bij wijze van spreken, misschien zit ik er een dag naast, maar op de laatste dag van de 70ste week van Daniël de naam des Heren zullen aanroepen en zullen kunnen vluchten uit Jeruzalem door de Olijfberg, u weet wel, naar de woestijn, naar Azal. Met dank aan Zacharië 14. Hoeveel kunnen dat er eigenlijk maar zijn? Niet veel. Maar ja, daarnaast hebben we andere schriftplaatsen over een enorme menigte. En de oorspronkelijke schriftplaatsen die er straks in de inleiding min of meer zijn aangehaald, de oorspronkelijke schriftplaatsen met beloften aan Israël spreken over menigten van volkeren en dat soort dingen. In de vele malen herhaalde beloften aan Abraham en Isaac en Jacob en wat er verder volgt overigens. Want het komt in de Bijbel nog wel een paar keer terug. Ik las het vanmorgen nog in Hosea in ieder geval. Kinderen zullen zijn als het zand der zee. Je zou het hier gewoon naast kunnen leggen. Maar goed, ik doe mijn best aan om niet naartoe te gaan, maar bij dit schriftgedeelte te blijven. De gedachte dringt zich hierop. Ik ga er gewoon verder op in wat hier beschreven wordt. Dan kom ik er later wel weer terug. De gedachte dringt zich hierop aan Sion, kennelijk, die dan ook zegt, dat is vers 14, Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Je legt er meteen naast trouwens, Romeinen 11 vers 1, heeft God zijn volk verstoten. Gek, hè? Daar kom je niet op dat dat ook een schriftplaats is, hè? Uit het oude geciteerd in het nieuwe. Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord van Paulus is dat zij verre. En ik denk dat dat een interpretatie is van dit schriftgedeelte in Jesaja 49. Want daar blijkt een ontzettende hoeveelheid volk te zijn die niet eens in het land kan. Het land is te klein daarvoor, volgens vers 21. Maar goed, de Heer zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb u niet vergeten, ik zal u niet vergeten. Jeremia 31 zegt, ik kan u niet vergeten, ik zal u niet vergeten. Over Efraïm gaat dat daar overigens. Maar hier gaat het feitelijk over hetzelfde. Leest u maar mee. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Een merkwaardige uitdrukking die je makkelijk kunt wegredeneren. Want je kunt natuurlijk altijd, als je een uitdrukking tegenkomt die je in de Bijbel die je niet begrijpt, kun je zeggen, ja, dat is een hebraïsme. Zo zeggen de Joden dat. En hoe weten wij dat? Nou, omdat het hier staat. Ontstaat een cirkelredenering, heet dat. Ik denk dat dat in de handpalmen graveren heel diepzinnig is, omdat het iets van doen heeft met de kruisiging van de Heer Jezus. Toen werden zijn handen doorstoken, en het wordt ook later gezegd, zij zullen zien, Zacharië 12, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dit is uitdrukking op hoogliterair niveau, waarin wordt verwezen enerzijds naar de kruisiging, maar daarmee ook naar de prijs die de Heer betaald heeft om zich dat volk alsnog eigen te maken. Of nog anders gezegd, maar dan moet ik citeren uit wat ik niet meer heb voorgelezen. De Heer is de verlosser. Dat staat er trouwens letterlijk in de laatste verse van dit hoofdstuk. Daar staat, alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, Jehovah, uw heiland ben en uw verlosser. En dat woord verlosser, dat is het gewone woord voor de Goel, Gaal. De Goel, weet u wel, de losser, zoals in de geschiedenis van Rut en zoals in Numeri uiteengezet hoe dat werkt. De next in kin, zeggen de Engelsen. Ik weet niet of wij daar een woord voor hebben. De next in kin. Dat wil zeggen de naaste, het naaste familielid. Het meest nastaande of het meest naaststaande familielid. Want kin, dat is familie, hè? Dat weet u. Hè? En de next in kin, het meest nastaande familielid, dat is de Goel, of Gaal, als je van de klinkers niks aantrekt. Wat men soms vertaalt met losser en soms vertaalt met bloedwreker al naar gelang. Maar het betekent gewoon, het is degene die de familie in rechten kan vertegenwoordigen. En bij gelegenheid inderdaad kan optreden als wat heet losser. Achter dat woord staat dus wel degelijk het begrip voor verlossen. Maar wat zeg ik? Het normale woord voor verlossen, dat stond er al eerder en is vertaald met heiland. Want dat is Yahshua, dat ik de Heere uw Yahshua ben. Als je een beetje voortvarend bent in je vertalingen, dan zeg je gewoon dat ik de Heere uw Jezus ben. Want Yahshua, dat is gewoon de naam van Jezus. We kennen het ook als Shua, als Hosea, als Yeshua en als Jehoshua, maar het komt allemaal van Yahshua. En dat is naar het Grieks toe, Jezus, die naam staat hier dus eigenlijk. Maar dat woord, Yahshua, betekent zoveel als vrijmaken. Eigenlijk helemaal letterlijk openmaken. In de zin van ruimte geven en dus verlossen, bevrijden. Dat is de betekenis ervan. En het woord heiland, ja, buiten de Bijbel kennen we dat woord in het Nederlands toch niet, dus het maakt niks uit, hè. Je moet maar weten wat het betekent. De bevrijder. En daarna komt het woord, ik ben uw verlosser. En de losser als zodanig is degene die verlost, namelijk vrij koopt. Want begrip lossing of verlossing heeft van doen met niet maar vrij maken, maar vrij kopen, zo wordt het in de Bijbel gebruikt. Het idee is dat er een prijs voor betaald moet worden. Dat heet dus een losprijs. En het is duidelijk dat de Heer die prijs betaald heeft. Hij heeft Israël gekocht. Je vindt het geïllustreerd in Hosea, moet ik even nadenken, Hosea hoofdstuk 3 is dat. In de eerste verse waar Hosea heet hij. Dat is van ditzelfde woord Yahshua, vertaald met heiland, waar Hosea erop uitgestuurd wordt om alsnog een vrouw te kopen. Dan wel zijn vrouw te kopen, dat laatste is het meest waarschijnlijke. En hij moet daar een prijs voor betalen, staat er ook bij. En hij is daarmee, en dat staat er ook bij, een beeld van de Heer die zich die vrouw, en daarmee dus dat volk, koopt. Maar de losprijs heeft hij betaald toen hij stierf van het kruis van Golgotha. En sindsdien is die hele wereld, maar specifiek Israël, zijn eigendom. Dat wil zeggen, hij heeft hem als het ware vast. Het is zijn bezit. Dat staat trouwens in de oorspronkelijke roeping van Israël vastgelegd. Dan zult gij mij een eigen volk zijn. Een volk mij ten eigendom. In het Nieuwe Testament heet het dan een verkregen volk. En het wordt geïllustreerd in gelijkenissen. De koopman die kocht, wat kocht hij ook alweer? Nou, in ieder geval de hele akker, maar het ging hem om de schat daarin. En dat is zo zonder meer een uitbeelding van hoe de Heer Israël kocht. enzovoorts. Bovendien, de uitdrukking ik heb u in mijn handpalm gegraveerd. Ik dacht dat we dat soort teksten nogal eens tegenkomen in gedichten en lieden, als ik me goed herinner. Het is een redelijk bekende uitdrukking geworden. Maar die berust daarop dus dat die kruisiging al achter de rug is. En dat de dood en opstanding van de Heere, de Verlosser, de Yahshua, de Heiland, al een feit is. Dit zijn messiaanse profetieën. Dat wil zeggen, profetieën die vervuld zouden worden in en daarmee na de komst van de Messias. Dat zou in ieder geval duidelijk moeten zijn. In het Nieuwe Testament heet het, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar let op dit graveren, want dat is wel degelijk feitelijk beschadigen, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Goed. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren, en nou is Sion ineens die stad met die muren. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten. Dat begrijp ik niet. Uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Dat wil zeggen, als ik het vers achterstevoren lees, uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan, weg uit Jeruzalem, en uw zonen, dan wel de dochteren van Sion, zouden zich haasten, dat wil zeggen, zouden met spoed komen om alsnog Jeruzalem te bewonen. Sion. Waarbij je moet bedenken dat Jeruzalem of Sion net zo goed de aanduiding kan zijn van heel het Messiaanse Rijk. En nog iets breder, het kan de aanduiding zelfs zijn van heel het nieuwe verbond als zodanig. Die heb je toch, hè? Uw zonen zullen zich haasten en uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. U ziet in die Statenvertaling hopelijk net als ik dat het woordje maar er helemaal niet staat. Hè? Je moet het gewoon weglaten. Het zijn twee dingen, maar ze gebeuren min of meer gelijktijdig. Terwijl Israël als het ware verzameld wordt, teruggebracht wordt tot de Heer, dan wel tot Sion, zullen die verstoorders en verwoesters uit Sion uitgaan, dan wel verdreven worden. En dat moet nog gebeuren in de toekomst, letterlijk in elk geval. En dan vers 18, hef uw ogen op rondom. Kijk, dat is nou een hebraïsme, hef uw ogen op. Dat betekent gewoon hef uw oogleden op. En daarvan afgeleid, kijk eens om je heen. Hef uw ogen op en zie. Hef uw ogen op. Wij slaan ze op trouwens in het Nederlands, hè? Of je slaat ze neer. Of naar het gebergte heen, dat kan ook, geloof ik. Maar die komt eruit een lied, hè? Ja. Hef uw ogen op rondom, kijk eens in het rond om je heen. En zie, alle deze, wie? Alle, dat wordt niet gezegd, alle deze vergaderen zich. Nou ja, het zijn die zonen uit vers 17 uiteraard, hè? Alle deze vergaderen zich, ze komen dus van rondom en dus van alle kanten, heet dat ergens in Nederland, van alle kanten. Zie, ze vergaderen zich, ze komen tot u, tot Sion namelijk. Sion is dus het centrum van waarheen zij verzamelen. En dan zegt de Heer, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zekerlijk, gij zult u met alle deze, nog een keer die deze, uw zonen. Gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden. De toekomstige inwoners worden geacht sieraden te zijn van en voor Sion. En gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Hier is de bruid dus Sion. Maar of die term op lange termijn een betekenis heeft, of dat het alleen een gewone beeldspraak is, dat kan ik niet zeggen, maar het maakt me ook niks uit, denk ik. Het verandert aan de betekenis niks. Gij zult u aanbinden gelijk een bruid, want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, want uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land. Je moet die drie termen bij elkaar optellen. Het gaat over een land dat verwoest zou worden. En dat is kort na de dagen van Jesaja ook gebeurd. Daarna is het enigszins hersteld geworden. Toen is het weer verwoest geworden. Toen is het weer enigszins hersteld geworden in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En daarna is het in nieuwtestamentische tijd weer verwoest geworden in de dagen van de Romeinen. En dus eenzame plaatsen, ontvolkte plaatsen, een verstoord land. Gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners. Dat verwoeste land, dat verwoeste Sion, dat verwoeste Jeruzalem. Als je nu weet wat een verwoest Jeruzalem is, dan leest u de Jeremiaden. Ik bedoel, de klaagliederen van Jeremia. Nou wordt het enige hoofdstuk lang beschreven. Dan weet je dat het een verwoest en eenzaam en verstoord land is. Was. Zal zijn trouwens ook. Maar gij zult benauwd worden. Men zal het in het land alsnog benauwd krijgen. Maar nu, omdat het land vol is, zelfs overvol. U ziet, een vol land bestaat. Het komt in de Bijbel voor. Profetisch dan, hè? Ja. En dan meteen erachteraan. En die u verslonden zullen zich verre van u maken. Dat wil zeggen, de vijanden, populair gezegd en simpel gezegd, die vijanden zouden verdwijnen. Zullen uit het land gegooid worden enzovoort. Wij weten ook hoe dat in de toekomst alsnog een vervulling zal krijgen in de 70ste week van Daniël, waarin heel het land verwoest wordt en waarvan gezegd wordt dat er geen levend wezen in zou overblijven. Helemaal niks. En misschien zelfs wel geen plantaardig leven ook, voor zover zoiets mogelijk is, want het land zou helemaal verbrand worden. Dat wordt beschreven in Joël 2, onder andere. Ik kan het ook niet helpen, staat in de Bijbel. Niettemin, daarna zal het alsnog gereinigd worden en bevolkt worden door het gelovig overblijfsel van Israël. En dat wordt uitgebreid, ook op andere plaatsen trouwens, zeer uitgebreid beschreven. Daar gaat het om. En wat er van die vijand geworden is, rondom, ja, die is er niet meer. Die zijn verdwenen. En dat is niet nieuw, zoals ze zegt, dat kun je ook in Jesaja lezen, maar in bijna alle profeten komt dat voor. En dan vers 20. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, of gewoon de zonen waarvan gij beroofd waart, de Israëlieten dus, want die hoorden in Sion thuis. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, met andere woorden, ze waren weg, maar ineens zijn ze terug. Sion was van zonen beroofd, maar hier zijn ineens de zonen van Sion, u weet wel, die uit, welk vers was het ook alweer? Die uit vers 17... Ze komen terug, ze worden verzameld. En dan zeggen ze, de plaats is mij te nauw. Wijk van mij dat ik wonen mogen. Geef mij ruimte. Blijf van me af. We zoeken levensruim. Het is jammer dat ik dat in Duits zeg, maar hebben wij daar een goed Nederlands woord? Ik denk dat het Duitse woord meer inhoud heeft in de praktijk. Misschien ook negatief, maar het heeft meer inhoud dan ons Nederlandse woord levensruimte, toch? Denk ik. Dat is historisch zo bepaald. Dus dan maar in het Duits. We zoeken levensruimte. Wijk voor mij dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Sion. Dit heet een personificatie. Jeruzalem, Sion, het koninkrijk, Israël, wat het maar is, zegt, wie heeft mij deze gegenereerd? Welke deze? Nou, nog steeds die zonen van Sion, hè? Uit vers 17. En wat er nog maar meer stond. Dat wil zeggen, waar komen die vandaan? En dat is de strekking van vers 21. En daar ging de vraag over op dat briefje in mijn bureau lang. Ik weet niet meer van wie ik dat had of wie dat is aangedragen heeft. Maar toen maar. Dus ik weet ook niet wie ik daarbij moet aankijken, maar niettemin, gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze voortgebracht, gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en dus eenzaam was. De kinderen waren zoek. Ik was in de gevangenis gegaan, in de ballingschap dus, en weggeweken uit het land. Wie heeft mij dan deze opgevoed, gegenereerd en opgevoed? En nog een keer, zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? En dat staat er dus drie keer. In de vragende vorm, dat kan niet missen. Waar komt al dat volk vandaan? En dat is natuurlijk een goede vraag. Waar komt die menigte vandaan? En het brengt ons bij een van de belangrijke onderwerpen toch van vandaag, wis en waarachtig wel. Hoeveel Joden zijn er eigenlijk in de wereld? Ik weet het niet hoor. Dat hangt er vanaf wie je meerekent en dat weet nooit iemand wat je mee moet rekenen. 3,5 miljoen geloof ik, dat is inmiddels meer in de staat Israël. Zoiets. In heel de wereld weet ik het niet. Wat ik wel wil zeggen en kan zeggen natuurlijk en misschien ook moet zeggen is dat de geschiedenis door gekenmerkt is geworden door Jodenvervolging. Die dan hier en dan daar de kop opstak. En het was een lugubere kop, kan je wel zeggen. De eeuwen door, dat is niet van de laatste tijd. Of dat was ook niet alleen van de laatste wereldoorlog, om zo te zeggen. Maar ik ga er op dat soort dingen liever niet in. Maar zo'n groot volk is het nou bepaald ook weer niet. En het grootste gedeelte daarvan is ook nog volstrekt ongelovig ook. Nou ja, wat ik nu zeg slaat helemaal nergens op. Want ja, als ze gelovig zijn, horen ze bij de gemeente. Dus als we het niet hebben over de gemeente, maar over wat er daarnaast aan Joods volk is, ja, dat is dus per definitie ongelovig. En een deel daarvan is overigens wel religieus, maar niet gelovig, hè? Is dominee Nico Terlinde, is dan een gelovige? Nee, hij is wel religieus, maar hij gelooft niks. Dat heb ik vandaag nog in de krant gelezen. Jij ook? Oh. Ik vanmorgen bij het ontbijt. Een slecht begin van de dag. Ja, ligt zwaar op je maag, ja. De Bijbel is een godsdienstig boek. En godsdienstige boeken moet je in ieder geval niet letterlijk nemen. Maar nou, de vraag is, sinds wanneer is de Bijbel een godsdienstig boek? Want je moet vooraan beginnen. Goeie vraag, hè? Sinds wanneer is de Bijbel een godsdienstig boek? Een religieus boek. Nooit geweten dat zo was. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en wij waren niet religieus. Dus hoe dat nou precies zit, het is een ander verhaal. Dus. Maar ja, maak dat Nico maar eens wijs. Zijt gij de leraar Israël, zo weet gij deze dingen. Ja, Thomas.
Ja,
wie
ging
dan
tot Jezus?
Maar hoeveel Joden zijn er eigenlijk? En hoe groot is dat volk? En past dat in het land of niet? En bovendien, hoeveel komen er daarna nog om in de dagen van... Sorry, ja... Ik praat er makkelijk overheen, maar ja, dat moet je toch, want anders kom je nergens. Hè? Dus hoeveel blijven er over nadat die grote verdrukking heeft plaatsgevonden over met name de Joodse staat in de tweede helft van de 70ste week van Daniël? Hoeveel heb je er dan nog daar? Hè? Wie heeft mij deze gegenereerd? Dat wil zeggen, dat is niet op langere termijn nadat ze zich alsnog in de 1000 jaren hebben kunnen vermenigvuldigen. Het is in de terugverzameling. Dat is na de 70ste week en zelfs nog voor de 1000 jaren. En dan zeggen ze, we komen die lui allemaal vandaan. Waar waren ze? Wie heeft ze opgevoed? Drie keer, hè? Wie heeft deze gegenereerd? Wie heeft deze opgevoed? Waar waren deze? Wat zijn dat voor lui? Wie zijn die lui? En de aardigheid van het verhaal vind ik persoonlijk dat ik een commentaar gevonden heb, een Joods commentaar op deze tekst. Dat is een Rabbi Abba, Joods is dit, hè? Rabbi Abba in de Zohar. Zohar Bereshit, als je het precies moet weten, Vayechi, de 88ste paragraaf in de Sulam Edition, uitgave. Ik heb het netjes opgeschreven, als u het nakijken wilt, dan vraagt u me even aan, maar dan kunt u een briefje ook meekrijgen van me. Dat is een Joods commentaar, en Die Rabbi Abba uit de Zohar, die zegt, deze woorden hier, drievoudig, zijn ontleend aan de woorden uit Genesis 48, waar iemand vroeg, wie zijn dat? Heb je die? Dat is niet mijn associatie, maar ik ga er graag in mee. Absoluut. Ik las van de week nog bij, wat maar was, niet uit onze kringen, maar uit meer Calvinistische kringen, wat men moet doen bij Bijbelstudie is schrift met schrift vergelijken. De term, ik dacht dat het nogal evangelisch was, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Schrift met schrift vergelijken. De schrift is zijn eigen verklader, heb ik letterlijk gelezen. Bij Lohman was dat, staat in de circulaire. De nieuwe, die ik vanavond nog moet drukken. Ja, heb ik het overgenomen, ja. Ik vond het prachtig. Hoor het eens van een ander, hè? Schrift met schrift vergelijken. Rabbi Abba deed dat dus ook. En hij zei, die woorden ken ik, die zijn uit Genesis 48. Ik ga ze even opzoeken. Want hij gaf ook antwoord op de vraag, hoor, Rabbi Abba. Waar tot Jozef gezegd wordt in 48 vers 1. Uw vader Jacob is krank. En er van Jozef staat, toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm, in de volgorde van leeftijd. Manasse en Efraïm. En hij ging naar vader Jacob. Die heette toen ineens Israël, in vers 2. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed en leunde op het opperste van zijn staf, staat er elders, nog een keer. Toen zei Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Canaan. Dat is Bethel dus, hè, Luz. En hij heeft mij gezegend en hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Ziet u de menigte al komen? Wie zijn toch deze? Waar komen al die mensen vandaan? Maar God had beloofd. Ik zal u tot een hoop van volken stellen en ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan uw twee zonen die in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zij mijne. Jacob adopteert zijn kleinzonen, geeft ze gelijke rechten, minstens, als de andere zonen. Efraïm en Manasse, let op dat Jacob de volgorde anders noemt dan in vers 1... Meteen al, Efraïm en Manasse zullen mijnen zijn. Als Ruben en Simeon, en Ruben en Simeon waren de eerste twee zonen van Jacob. En beide geboren uit Lea, dat heb je. Die kwamen in aanmerking voor eerst geboorterecht. Maar Jacob zei, Efraïm en Manasse zullen mijnen zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. En dan staat er, want ik sla vers 7 even over. Ja, dan gaat het over Rachel, dat is de moeder van Jozef en de oma dus van Efraïm en Manasse. Doe maar. Maar dan staat er in vers 8, en Israël, let op dat hij nog steeds Israël heet en niet Jacob. De man is hier een profeet. En daarom heet hij met de naam die God hem specifiek gaf. Israël. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? Want de man was zo goed als blind. Dat is een familiekwaal geweest. Vader Isaac was ook zo, dat weet u toch, hè? En Jacob sprak over Efraïm en Manasse, maar had niet in de gaten dat die jongens erbij aanwezig waren. En dan ineens merkt hij, dan loopt hij nog meer volk rond in de kamer en zegt, wiens zijn deze? Heb u die? En dat is de opmerking. Wiens zijn deze? Rabbi Abba zegt, die woorden uit Jesaja refereren aan Genesis 48 vers 8. Wiens zijn deze? En in Jesaja 49 heet het, wie heeft mij deze gegenereerd? Wie heeft deze opgevoed? Waar waren deze? Of hoe je het maar vertaalt, wiens zijn deze? En het antwoord is natuurlijk in Genesis 48. Het zijn de zonen van Jozef. Dat zijn Efraïm en Manasse. En die twee, Efraïm en Manasse, die worden bijzonder gezegend. En samen ontvangen zij het eerstgeboorterecht, nog in dit hoofdstuk. Samen, min of meer. Waarbij Efraïm eerder komt dan Manasse. Maar vergis u niet, het waren Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef, die hier gezegend worden in verband met het eerstgeboorterecht. En daarna komen pas in hoofdstuk 49 de andere zonen van Jacob. En dat is ook bij een andere gelegenheid, een latere gelegenheid. Die twee zonen van Jozef worden apart genomen. En dat wordt later in 1 Kronieken 5 ook aangehaald. En dan wordt gezegd dat daarmee het eerstgeboorterecht gegeven werd aan Jozef. En over het hoofd van Jozef en dus aan eerst Efraïm en als reserve of als medeverantwoordelijke Manasse. Heb u dat? Wiens zijn deze? Het zijn letterlijk, zij zijn mijn zonen die mijn God hier gegeven heeft in het buitenland. Dat is vers 9 van Genesis 48, waarna Jacob zegt, breng hen toch tot mij dat ik hen zegene. En dat is wat hij dan ook doet. Dan lees ik even vers 14, waar Jacob, genaamd Israël, zijn handen legt op de hoofden van Efraïm en Manasse in vers 13, maar er staat vervolgens, maar hij kruiste zijn armen. Vers 14, maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. Maar niettemin, de rechterhand kwam op het hoofd van Efraïm. En door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend, staat er in Hebreeën 11. Hij wist precies wat hij deed. Maar dan staat er, als hij die zegen uitspreekt, en hij zegende Jozef, vers 15. Maar hij had zijn handen gelegd op Efraïm en Manasse. En hij zegende Jozef. Vandaar dat in 1 Kronieken 5 gezegd kan worden dat het eerstgeboorterecht gegeven werd aan de zonen van Jozef. Maar een paar versen verder, in vers 5 is dat mening staat er, toch het eerstgeboorterecht was van Jozef. En zo is het. Het is Jozef dus. En in de volgende generatie Efraïm en Manasse, in die volgorde. Goed. Wie zijn toch deze? Nou, over hen wordt gezegd in de woorden van Jacob, wordt iets gezegd over die God van Abraham en Isaac en zijn eigen God Jacob, over die zegeningen die hij zelf geërfd heeft via Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn die zegeningen die nu vererfd worden, Abraham, Isaac, Jacob en nou naar Jozef en alweer een generatie verder naar Efraïm en Manasse. Over die dingen gaat het. En Jozef zegt, u legt die handen verkeerd om. En Jacob zegt, ja, dat weet ik. En gaat er verder niet op in. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Dat is vers 19. En hij zegt, hij zal ook tot een volk worden, Manasse. En hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. En daarna krijgt Jozef nog een speciaal stukje land in Canaan, om zo te zeggen. Maar ik laat het nu maar even verder rusten. Waar het om gaat is dat de vraag, wie zijn deze, herhaald wordt in drievoudig, notabene, in Genesis 49. Waar komt al dat volk vandaan in de dagen van de Messias, in nieuwtestamentische tijd, in de terugverzameling van Israël? Wie zijn dat? En het antwoord is makkelijk genoeg. Dat zijn die 10 stammen in elk geval. Ik heb het nu over zo letterlijk en zo direct mogelijk de woorden die hier staan. De terugverzameling van Israël namelijk is een terugverzameling niet maar van de Joden, van 2,5 stam, of althans een deel daarvan, maar het is een terugverzameling van alle stammen van Israël. En het zal blijken dat die 10 stammen bij elkaar heel wat meer volk opleveren En ik bedoel ook echt heel wat meer volk opleveren dan de Joden. Ook bij die 10 stammen geldt uiteraard dat het uitgedund is. En dat het ook maar gaat om een overblijfsel. Maar het gaat om de verhoudingen onderling in elk geval. En de Joden zullen verbijsterd opkijken. Behalve Rabbi Abba. Maar ja, die is inmiddels overleden. Uit Zohar, Bereshit en nog zo wat. Weet u wel. 88e paragraaf. Want die man die zei het gewoon. Jacob, hij schreef dat Jacob in Genesis 48... reeds die menigte zag die zou terugkeren uit de 10 stammen. En hij verwees trouwens ook nog naar andere schriftplaatsen. Rabbi Abba. Dit is Joodse traditie, hè. Het zijn maar niet de Joden, het is heel Israël. Het is heel wat meer. Men heeft onderweg, is men wat kwijtgemaakt en heeft men een rekenfout gemaakt. Dat is waar het over gaat. Hij verwees trouwens ook naar Jesaja 60. Jesaja 60 vers 8, want daar heb je dezelfde vraag. Helemaal letterlijk. Maar nu krijgen we nog wat anders. Dat heeft Rabbi Abba niet gezien, overigens, wat ik nu ga vertellen. Maar Jesaja 60 begint met: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Als je het iets losser vertaalt, dan staat er dus: want terwijl de duisternis de aarde bedekt en terwijl donkerheid de volken bedekt, zal over u de Heren opgaan. En zal zijn heerlijkheid over u gezien worden. Terwijl de wereld in duisternis is, zult u in het licht wandelen. En deze woorden, ja, ik kan het niet helpen, maar deze woorden worden herhaald. In elk geval, zonder enige twijfel, in Efeze hoofdstuk 5. Waar het staat, na 2 vertalingen uiteraard. Eerst via het Grieks en dan pas naar het Nederlands. Maar er staat: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Waarbij de apostel tegelijkertijd dit vers dus min of meer verklaart. En zegt dat die heerlijkheid des Heren die over ons zal gezien worden, dat is gewoon Christus. Christus zal over u lichten. En die dag die hier aanbreekt, waarbij de zon opgaat, is gewoon de dag van het nieuwe verbond. Dat weet iedereen rond kerstfeest, want die gedachte is doorgedrongen in tal van kerstliederen. Er is uit 's werelds duistere wolken en licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn zielen biddet aan. Alleen al die volken komen nog niet, maar u en ik wel. En wij vormen vervolgens de gemeente. En terwijl de wereld in duisternis is, wandelen wij in het licht met Jezus. Met dank aan, wat zullen we zeggen, weer Efeze 5 dus. Maar natuurlijk 1 Johannes of zo. Hè? Wandelen in het licht en hebben gemeenschap met elkaar, heet dat. Ja. Het spreekt over onze dagen, dit vers. Zie je? En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op. Leuk hè, dezelfde uitdrukking. Maar ja, het is ook hetzelfde Bijbelboek, 11 hoofdstukken verder. Hef uw ogen rondom op. Kijk om u heen en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden en het Heer der heidenen zal tot u komen. Midian, Hefa, Sheba, Kedar, rammen van Nebajot, Tumar. En dan, dat zijn vijanden, maar daarna vers 8, wie zijn deze? Wie zijn deze? Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Dat zijn degenen dus die komen tot dat licht dat opgaat. of zou opgaan vanaf vers 1. En zij worden genoemd, want er staat, want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heer uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. In de ogen van Rabbi Abba lijkt me duidelijk. Het betekent gewoon dat die menigte dan van Israël verzameld worden. Waar waren die dan? Nou, in het bijzonder op de eilanden, in vers 9, de koloniën dus. En via schepen van Tarsis, dat wil zeggen met grote schepen zijn ze de wereld overgevaren, maar ze zullen terugverzameld worden. En deze dingen ga ik nou liever niet op in. Maar dat werd beschreven in de eerste helft van Genesis 49. Er worden diezelfde dingen genoemd. De eilanden der zee, schepen van Tarsis weet ik niet, of daar, of in hoofdstuk 42, dat weet ik niet. Bij eilanden der zee, gij allen die ter zee vaart, eten ze daar. Kortom, dat gaat wel degelijk over die 10 stammen die verre zijn. Maar de aardigheid van dit schriftgedeelte is dat via het citaat van Paulus in Efeze 5 deze uitspraken hier over bekering van 10 stammen die tot de Here teruggebracht worden op een of andere wijze, die worden door Paulus op onze dagen van toepassing gebracht. En als ik nou een doorgewinterde ultradispensationalist was, dan moest ik nu vandaag constateren dat ook toen Paulus de Efezebrief schreef, hij nog niet wist over het bestaan van de gemeente in onze dagen. Dat betekent dat de zogeheten drie brievenbroeders bij nader inzien helemaal geen brieven meer over hebben en dus geen enkel bijbelboek wat nog op onze dagen slaat. Want je kan altijd aantonen dat geciteerd wordt uit het Oude Testament en die lui die concluderen altijd, dan kan het niet over ons gaan. Dat is een vooroordeel, maar je raakt daardoor vanzelf je bijbel kwijt. Ik zou niet graag daarin verdwalen. De andere conclusie kan alleen maar zijn dat deze woorden over die stammen van Israël die in de verstrooiing geraakt zijn, in zoek geraakt zijn, die men helemaal niet meer kende of rekende, dat die wel degelijk ontvankelijk zouden zijn voor het evangelie en zelfs als eersten. En dat is waar het over gaat. En niet alleen hier. En in het bijzonder, daar gaat het over in Jesaja 42 en 49. En als aan het eind van het hoofdstuk gevraagd wordt, wie zijn die zonen? Ja, dan is het niet zo moeilijk, ook niet voor een Jood, zal ik maar zeggen, die zelfs het hele Nieuwe Testament niet kent, of die gelooft om te zeggen, ja, dat gaat over de 10 stammen van Israël die terugverzameld worden en ze zijn sterker en groter en talrijker dan de Joden. Dat vinden ze niet leuk, maar ja, er staat wel meer in de Bijbel wat je kunt geloven, hoewel je het niet leuk vindt, toch? Dat is helemaal geen argument. Maar hier staat het ook, wie zijn deze? En er staat bij waar ze vandaan komen, enzovoorts. En ik bedoel ook enzovoorts, want ik ga daar ook niet verder op in. Want ik wil nog een andere schriftplaats noemen, die, naar ik begrepen heb, Rabbi Abba ook noemt. En dat is Jesaja 54. Ja, en die is helemaal sterk, want die wordt uitgebreid geciteerd ook door de apostel Paulus, maar deze keer in Galaten 4. Namelijk, zingt vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. In Galaten 4 heet het ongeveer dit: de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. En waar het over gaat, waar het op slaat, staat erbij in Galaten 4. Want dan worden deze verzen alsnog van toepassing gebracht. Dat kan eigenlijk niet, als ik het zo zeg. Maar ze worden alsnog van toepassing gebracht op de kinderen van Sara en Hagar. Van Abraham dus. Heb u dat? Sara was immers onvruchtbaar. En toen was er iets met Hagar en die bleek wel vruchtbaar te zijn. Maar achteraf wordt gezegd dat de kinderen der eenzame, de kinderen van Sara, talrijker zouden zijn dan de kinderen van Hagar. Ik heb het niet uitgevonden, er staat in Galaten 4 als commentaar hierop. Ja. En dus, aangezien het zoveel volk is, maak de plaats uw tenten wijd. Namelijk, dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Hou het niet tegen, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen, dat zijn tentharingen, bijgenaamd grondankers. Steek uw pinnen vast in. Steek uw pinnen vast in. Dat wil zeggen, de tent moet uitgebreid worden. De tent moet groter gemaakt worden. Het tentzeil, hier vertaald met gordijnen, moet groter en wijder. Want anders kan niet iedereen erin. De woningen zijn te klein. En wat lazen we net in hoofdstuk 49? De plaats is mij te nauw, vers 20. Wijk van mij dat ik wonen mogen. Want ja, al dat volk, waar laten we het? En hier wordt het herhaald, 5 hoofdstukken verder in Jesaja 54. Maak de plaats uw tenten wijd. Vers 3, want gij zult uitbreken. Dat is dat woord dat in Genesis vertaald wordt met uitbreken in menigte. Want dat is wat het betekent. Het woord betekent ook vruchtbaar zijn. Want gij zult uitbreken in menigte naar alle kanten, namelijk ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden, Sion, doen bewonen. Dus veel volk. Heb je dat? Dat hoop ik, want we hebben nog een paar moeilijke dingen. Die twee vrouwen met hun zonen blijken, dat staat erbij ingelaten, maar met opzet zoek ik hem niet op. Dat doet hij zelf maar. Die kinderen der eenzame waren van Sara, Isaac dus. En de kinderen der getrouwde, van die man heeft, dat was dus inderdaad in de praktijk Hagar met als zoon Ismaël. Maar Ismaël en Isaac zijn een beeld van de 2 en de 10 stammen van Israël. Zoals in een volgende generatie Jacob en Esau dat ook zijn. En die worden in dat verband genoemd ook in Romeinen 9. Hebben die nog? Maar Ismaël en Isaac, dat is makkelijk genoemd. Er staat erbij ingelaten. Ismaël uit Hagar is onder de wet. Hagar was een slavin en Ismaël is een beeld van het volk, zover, het zaad van Abraham, zover dat onder de wet leefde. En dat is uiteindelijk het Joodse volk, want de 10 stammen hebben dat altijd verzuimd, hebben dat nooit gedaan. En zijn dus de wereld ingetrokken, dan wel gejaagd, dat kan ook. Maar in ieder geval weg van dat land dat zijn inwoners opeet. En weg van de wet, want daar hebben ze zich niks aan gelegen laten liggen ooit. Ze zijn vrij. Een belangrijk deel van het volk kennen wij inmiddels ook onder de naam Franken. De vrijen. Hè? Ja, vooral de Rubenieten. De natuurlijke eerstgeborenen, vrij. Maar waar het over gaat daar, is makkelijk genoeg. Als Ismaël een beeld is van het Joodse volk, en dat is het daar, dat blijkt uit het hele verband van het volk levend onder de wet, waar wij nou juist niet onder zouden leven, dan is Isaac dus een beeld van ons, van de gemeente daar, laat ik het kort door de bocht nemen, te kort door de bocht nemen, is Isaac een beeld van de gemeente daar die leeft onder de genade. Dat staat er ook, want er staat bij zijn zonen van Isaac. Wij zijn zonen der vrije, gelijk Isaac was. Staat er echt zo. Dat kan niet missen. Dus die symboliek moet duidelijk genoeg zijn. Maar die symboliek verandert niet in de loop van het verhaal. Als dat in Galaten 4 is, waar dit vers wordt aangehaald, dan is het hier dus ook zo. En dus, de kinderen der eenzamen, dat zijn dus de 10 stammen van Israël. Die heb je toch? En de kinderen van degene die de man heeft, zo wordt het geïnterpreteerd, ingelaten. Ja, dat slaat dus op de kinderen van Hagar, waarbij het dus wel, hoe heet dat, conceptie, ontvangenis in gewoon Nederlands, conceptie plaatsvond. Nou goed. Maar wat hier staat is dat er sprake zou zijn van een menigte. Alleen die menigte, daar ga je weer, hè? Dan krijg je de discussie. Want tot zover is het geen punt van discussie, maar het discussiepunt is dan vervolgens, gaat dit over de toekomst van Sion? Staat erboven. Gaat het over de dagen van de wederkomst van Christus? Of gaat het over onze tegenwoordige tijd? En het antwoord is, als je niet beter weet en je leest Jesaja, dan denk je het gaat over de wederkomst van Christus. Straks. In de toekomst. Maar je weet beter, want in Galaten worden deze uitspraken op ons vandaag toegepast. En dat mag eigenlijk niet iemand verrassen meer, want het is met al die profetieën zo dat ze een dubbele toepassing hebben. En hoezeer ze dan ook van toepassing zijn op wat wij noemen de wederkomst van Christus, neemt niet weg dat ze daarvoor al eerder een vervulling krijgen. En met name is dat het geval in onze tegenwoordige tijd. En dat is precies de manier waarop gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament. Maar Paulus laat zijn licht erop schijnen in Galaten 4, en nou weten we dat het wel degelijk over vandaag gaat. En daarnaast hebben we nog heel wat meer van dit soort schriftplaatsen, waarvan we dan ook weten dat ze wel degelijk over vandaag gaan. Het is een mooi verhaal. In de toekomst, inderdaad, komt de zaligheid terecht bij heel Israël, beginnende bij Juda. Dat weten we zeker, omdat het uitgebreid vermeld wordt in verband met de 70ste week van Daniel, over het Joodse volk specifiek. En daarna komt het ook via Juda bij de andere stammen van Israël terecht. Dat weten we heel zeker. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel net zo goed leert dat die zaligheid dan toch heus eerst terecht zou komen bij Efraïm en niet bij Juda. Juda zou het niet willen. En dan komt het bij Efraïm terecht. En dat is in onze tegenwoordige tijd. En de profetieën die expliciet spreken, exclusief moet ik eigenlijk zeggen, spreken over de 10 stammen van Israël, onder de naam Israël, Jozef, Isaac, Efraïm, welke naam hebben we nog meer? Die schriftgedeelten, die hebben, ik twijfel daar niet aan, een toepassing op de wederkomst van Christus en op de bekering van die 10 stammen na de 70ste week van Daniel en voor de 1000 jaren. Maar het neemt niet weg dat ze daarnaast een vervulling hebben die voor ons eigenlijk veel belangrijker is, namelijk in onze tegenwoordige tijd. En wat je in het Nieuwe Testament dus vindt, dat de apostelen, en dus zeker de apostel Paulus met name, heftig die oud-testamentische profetieën citeert en ze toepast op onze dagen. En daar komt het verhaal vandaan dat die oud-testamentische profetieën niet letterlijk genomen moeten worden, maar geestelijk van toepassing zijn op de kerk van vandaag. Dat is de meest gangbare algemene theorie over de relatie tussen Israël en de gemeente, voor zover die er zou zijn. Namelijk profetieën over Israël, maar Israël is verstoten, aan de kant gezet, of hoe dat maar heet mag. En de profetieën over Israël worden vandaag vervuld in de kerk. Dan kun je wel gewoon zeggen, dat is vervangingsleer en dat is onbijbels. Maar dat kun je wel zeggen, vooral als je niet weet waar je het over hebt. Want het is makkelijk genoeg om aan te tonen dat alle gemeentelijke waarheid, zo zonder meer, waar die ook uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament, rechtstreeks ontleend is aan allerlei oud-testamentische uitspraken. En de ultradispensationalisten die volhouden dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament überhaupt niet voorkomt, raken daarmee hun hele Bijbel kwijt, inclusief het Nieuwe Testament, omdat ze zeggen het gaat over Israël. Hebben ze goed begrepen? Het gaat over Israël. Ja. En anderen raken alle profetieën kwijt over een toekomstige bekering van Israël. Want zeggen ze, het gaat over de gemeente. Het wordt nu vervuld aan de gemeente. En ze hebben goede grond. Die ultradispensationalisten niet. Die hebben geen goede grond. Maar laten we zeggen, de meer calvinistische leer over beloften van God, profetieën worden vervuld in de gemeente, die hebben daar goede grond voor en kunnen dat zeer systematisch demonstreren. En tegenwoordig ben ik geneigd dat ook wel eens te doen. En dat heb ik de vorige keren hier ook gedaan trouwens. Laten zien dat die uitspraken in Efeze wel degelijk ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën over de Messias en over Israël. Zie? Maar dit valt in datzelfde kader. En men zou de ogen ervoor openen dat hier specifiek gesproken wordt over wat feitelijk de 10 stammen van Israël zijn. Dat andere huis van Israël en dat de Joden vragen. En dat degenen die Jeruzalem claimen van ouds, en Sion claimen van ouds zeggen. Waar komt al dat volk in vredesnaam vandaan? Wie heeft die gegenereerd? Het antwoord is Jozef. Nou ja, en degenen die daarbij horen. He? En zijn metgezellen heet dat. Ja. Want helemaal zwart-wit is het niet, maar het zijn toch twee groepen van volkeren geworden. Jozef, Efraïm en zijn metgezellen. Dit is Jeremia, nee, Ezechiël 37. En aan de andere kant Juda en zijn metgezellen, de kinderen Israëls enzovoorts. Want ze lopen wel door elkaar, maar ze zijn wel degelijk in tweeën verdeeld. Zie je? En de zaligheid zal bij hen beiden terechtkomen. Maar je hebt nou eenmaal uitspraken in de Bijbel waarin het helemaal niet over Juda gaat. Hier trouwens ook niet, want mag ik even verder lezen in 54, Jesaja 54? Vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw zweduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Is uw echtgenoot. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Is uw losser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Wat dat betekent, is dat er sprake was van een huwelijk, maar dat het ontbonden is geworden. Dat blijkt ook, want het staat erachter. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. En versmaad geweest zijn komt overeen met verlaten zijn. En die uitdrukkingen die zijn sowieso niet op Juda van toepassing. Wellicht het weduwschap uit het voorgaande vers, maar dan moet ik erop wijzen dat hoe dan ook die man, ook van de 10 stammen zal ik maar zeggen, van het ontbonden huwelijk, die man die zijn vrouw had weggestuurd met een scheidbrief, dat die man wel degelijk is overleden, zodat je ook over de 10 stammen kunt zeggen, het was weduwe. Maar het heet ook verlaten en versmaad zijn geweest. Waarna ik dan toch even op zoek ga naar Jesaja 50, is dat, ja? Naar Jesaja 50, vers 1... Nou, we waren in 49 het laatste stukje, dus je komt tamelijk logisch in 50 vers 1 uit. Namelijk, alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Nou, Juda is nooit met een scheidbrief weggezonden. Maar Efraïm wel, of Jozef wel, of hoe je dat maar zegt. En hier wordt gevraagd naar die scheidbrief. Wat is ermee gebeurd? Zoek hem eens op. En daarnaast lees ik Jeremia hoofdstuk 3. Want het bestaan alleen al van die scheidbrief betekent dus dat de Heer zelf een einde gemaakt heeft aan zijn relatie met Israël. Maar dat was niet met Juda. Wat Juda betreft is hij gestorven. Er is alleen sprake van weduwschap. Maar in Jeremia, waar we dan terecht zijn in Jeremia 3, vers 6, lees ik. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En dat is niet Juda, dat is het 10-stammenrijk. We zijn hier met Jeremia onder de twee. En de vraag is, hebben jullie gezien, of hebt gij gezien, wat Israël gedaan heeft? Ons buurland, het Tienstammenrijk, ons broedervolk. Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Dat heb je toch, hè? En Juda, dat is dus, kan niet missen, je kunt er geen kant mee op. Is wat anders dus dan Israël. Het is een tweestammenrijk. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven had. Heb je nu die verlaten vrouw met de scheidbrief? Dan begrijpt u toch wie het is, hè? Dat gaat over het Tienstammenrijk. En nadat dat gebeurd was, zag ik dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dat wil zeggen, nadat de Tienstammen in ballingschap verdwenen waren, gedroeg Juda, het zustervolk had ik er straks moeten zeggen, en dat zeg ik dus nu, het zustervolk, zich op dezelfde wijze en nam een voorbeeld alsnog aan Israël. Ze volgde het kwade voorbeeld. Maar daarvan staat niet dat Juda met een scheidbrief wordt weggezonden. Daar wordt gezegd dat ze weliswaar het land wordt uitgestuurd, maar dat de Heer zich over Juda zou ontfermen enzovoort. En daarvan zijn we dus ook een spoor niet bijster geraakt op een of andere wijze. Maar Israël, de Tienstammen onder de naam Israël, die kregen inderdaad de scheidbrief mee en werden weggestuurd. Nou ja, wat er gezegd wordt door de Heer is, keer nochtans weder tot mij. Nadat de Heer volk met een scheidbrief heeft weggestuurd, maar de oproep keer nochtans weder tot mij is dus niet gericht aan Juda, maar aan Israël. Staat het hier niet? Ja, dat is in vers 1 van dit hoofdstuk, Jeremia 3. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. Zou datzelfde land, want het gaat niet over een vrouw, maar het gaat over een land, een volk, zou dat land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Maar dit zijn woorden die dus niet tot Juda gericht worden, of althans over Juda gaan, maar gaan over het volk dat met een scheidbrief is weggestuurd. Daar komt het tot neer. Maar wat die profetieën allemaal leren, is dat niettemin, ondanks dat het is weggestuurd, ondanks dat het Lo-Ami, Lo-Ruhama en Jezreel geworden is, zou het in nieuwtestamentische tijd als eerste tot aanvaarding van de Messias komen. Juda niet, maar Efraïm wel. En de uitspraken daaromtrent worden in het Nieuwe Testament op de gemeente van toepassing gebracht.
Ja, want ik zit met een vraag. Als nou de Heer straks komt met de gemeente, met de zonen, dan krijg je dus ook een situatie van wie zijn toch deze?
Je krijgt het dus twee keer. Okay. Maar de ene loopt al in deze tijd, hè? Feitelijk. En die vindt zijn climax in de wederkomst van Christus, waar de Heer verschijnt met, nou, wat staat er eigenlijk? Ik heb er nooit een inventarisatie van gemaakt. Maar wat staat er? De Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen. De Heer komt en met hem het loon. Die is trouwens ook uit Jesaja. De Heer komt met zijn legermachten, zijn heer, zijn, wat het maar was. Er zijn een heleboel termen voor. Maar waar gaat het eigenlijk over? En wat doe je dan als je het weten wil? Dan vraag je bij gelegenheid, wie zijn toch deze? He? En dat is het. En dat antwoord is, ja, dat is de gemeente. Maar dan is de volgende vraag, maar wie heeft die gegenereerd en wie heeft die opgevoed? Waar komen ze vandaan? Dat is Efraïm. De eerstgeborene. Enzovoorts. Kijk, dat is waar het over gaat natuurlijk. Wie zijn toch deze? En als je daarna krijgt de terugverzameling van Israël, krijg je dus weer, wie zijn toch deze? Het is niet alleen de Joden, maar het zijn nog 10 stammen van Israël. Zie? Nou ja, dat is wat in de profeten wordt aangekondigd. Op talloze plaatsen, en bij gelegenheid hebben we het daar wel weer eens over. Daar gaat het me nu verder niet om. Maar gaan we nou maar alleen om de vraag. Wie zijn toch deze? Waar komen ze vandaan? Het is een intrigerende vraag, maar zoals de rabbi zei... Ja, het is Israël. Het is de drager van het eerstgeboorterecht. Het zijn beloften die God gedaan heeft in het verleden. En het geeft alles bij elkaar, geeft het antwoord op de vraag... Heeft God zijn volk verstoten? Als de vraag zou geweest zijn naar heeft God Juda verstoten in Romeinen 11... dan zou het antwoord geweest zijn... Nou, voor de time being, hoe zeg je dat? Vooralsnog wel. Maar Paulus zegt, volstrekt niet. En hervat dan zijn uiteenzetting weer... in Romeinen 9 tot en met 11 enzovoort. De strekking daarvan lijkt me duidelijk genoeg. Gods werk gaat door in overeenstemming met zijn gemaakt bestek... dan wel zijn plan der eeuwen zijn eeuwen voornemen uit Efeze 3 en hoe het maar heten mag. Zie? En daar gaat het om. God doet zijn werk. Er gaat niks mee mis. Er zijn mensen die zeggen, die vinden dat God te weinig doet... of dat wij te weinig doen en dat Gods werk niet van de grond komt... of nooit van de grond gekomen is of verloren gaat of zoiets. En ja, het is allemaal zo onbijbels. God doet zijn werk. En zijn werk van onze bedeling loopt inderdaad ten einde. Dat kun je dan ook zien. Maar terugkijkend zou je moeten begrijpen dat God in onze dagen precies gedaan heeft wat hij zou doen. En het resultaat daarvan zal officieel vertoond worden op de trappen van het bordes. Boven de hellingen van de Olijfberg. Of hoe je dat maar zeggen moet. Hè, als de Heer verschijnt en inderdaad met een lachende, die treurige gezichten... van al die mensen die aan de kant op kijken op de trappen van het bordes. Maar nee, dat volk dat met hem dan zingt... ere zij God en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat volk, daar hebben we het over. Het zal gedemonstreerd worden. Wie zijn deze? Het is het loon van Christus. Het is zijn volk. Het is zijn huis, heet het zelf. Het is de vrucht van Jozef, want misschien zou de Heer het overblijfsel van Jozef toch genadig zijn, lazen wij in de Bijbel. Het is de vervulling van het gebed van Psalm 80 voor Jozef, Efraïm, Benjamin en Manasse. Lees maar eens na, Psalm 80. Geen andere stap, die gaat het over. Jozef, Efraïm, Benjamin en Manasse. Dat wil zeggen, gaat niet over Juda, maar wel over Gods werk in en door en via Israël. Aanstaande zaterdag hebben wij het er weer over in Apeldoorn, min of meer. Het onderwerp is daar heel Israël. Dat is naar aanleiding van dat ik een artikel las over... Alzo zal geheel Israël zalig worden... En natuurlijk geloof ik dat ook, want het staat in Romeinen 11. Maar het probleem wat ik dan heb met zulke artikelen is dat er nooit eens iemand uitlegt wat het dan wel is, heel Israël. Want men weet altijd wat het niet betekent en wat het niet is. Maar wat betekent het dan wel en wie is dat dan? En dat blijkt heus goed uit de context van Romeinen hoofdstuk 11, wel degelijk waar het staat... En bovendien, het is van oudsher in het Oude Testament aangekondigd. Want wat Paulus zegt, is niet... dan zal heel Israël zalig worden in de zin van... dan vertel ik je eens wat nieuws. Daar had je niet meer op gerekend, maar zo... heel Israël zal zalig worden. Maar hij haalt het aan uit het Oude Testament. Heel Israël zal zalig worden. Zodat de vraag is, wat betekent die uitdrukking... binnen het kader van Romeinen 11? Maar ook, wat betekent de uitdrukking... binnen het kader van de oud-testamentische profetieën. En dit is schrift met schrift vergelijken. Maar voor van harte welkom aanstaande zaterdag om 10:00 in Apeldoorn. Ja, wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijkdom die we in u gevonden hebben. En voor die zaligheid die ons geschied is. Een zaligheid die terecht is gekomen, dan wel niet bij het Joodse volk, en het heeft niet geleid tot de openbaring van uw koninkrijk op aarde, maar niettemin, het is wel degelijk een zaligheid zoals aangekondigd in de profetieën. En we danken u dat wij in onze dagen nog steeds mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en die deel heeft gekregen, niet maar aan het tastelijke Sion hier beneden, maar aan het ontastelijke Sion in de hemel zelf, waarin wij zijn opgeschreven. Wij danken u dat daar ook onze toekomst ligt en dat wij uit uw woord mogen verstaan dat u ons roept inderdaad uit de volkeren en ons een plaats geeft aan uw rechterhand in de hemel en deelgenoten maakt van de zegeningen van onze heiland, de verlosser Israëls. Wij danken u daarom voor die grote zaligheid waarop wij ook vandaag weer acht mochten geven. En we vragen u, Vader, wees u ons nabij met de kracht van uw genade, met uw woord, dat woord van Christus, opdat het in onze harten zou geplant worden. En opdat dat inwonende woord ons zou veranderen naar uw beeld. Doet u uw werk in ons, tot op de dag van Christus en naar uw beloften. Amen.